Je luistert naar radioisrael.nl. Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen, hier op radioisrael.nl.
Shalom, fijn dat je er weer bij bent. In deze uitzending ga ik in op vragen en opmerkingen naar aanleiding van de Bijbelstudie van vorige week, Jona deel 3. Maar er is ook nog een opmerking over Jona deel 1, die ook vanavond aan bod gaat komen. De interactie met jou als luisteraar is wat mij betreft erg belangrijk. Daarom ben ik blij met deze soms kritische vragen of scherpe opmerkingen, want daar leren we het meeste van. Ik heb hier een aantal voor me liggen om in deze uitzending te beantwoorden. Tussendoor zullen we ook even een moment nemen om alles te laten bezinken onder het luisteren naar wat muziek. Ik zit er klaar voor, ik hoop jij ook. De eerste vraag komt van Jelte. Die heeft een paar vragen en opmerkingen. De eerste, ik meen me te herinneren dat in het Hebreeuws letterlijk te lezen is dat het schip dacht te zullen breken, alsof het schip een persoon zou zijn. Ja, die zin staat er in de leidende tijd, in de leidende vorm. Je kunt het ook als volgt lezen. En het schip dreigde te breken. Wat het levenloze schip poëtisch voorstelt als vrezend voor zijn eigen veiligheid. Met andere woorden, het schip dreigde. Ik ga breken. Zo wordt die boodschap ook gebracht. Letterlijk staat er, er werd gedacht. Dat moet de letterlijke uitleg zijn. Er werd gedacht dat het schip zou breken. De betekenis van dit vers is dat de zeelui van het schip dachten dat zij op het punt van breken stond, of dat iedereen die naar het schip keek die gedachte had. Dan had hij nog een vraag, of eigenlijk een opmerking, over het door elkaar halen van twee woorden van Jona vers 1 vers 2 en Jona 3 vers 2. Dat gaat het hier over Alea en Elea. Dat heb je goed opgemerkt, dat heb ik inderdaad door elkaar gehaald, excuus. Ik kan natuurlijk ook zeggen dat het een test was, maar dan jok ik, dat zal ik maar niet doen. Dan gaat het verder, ik zie overigens dat het werkwoord in Jona vers 1, 2 en Jona 3 vers 2 op twee verschillende manieren wordt voorzien van klinkers. Nou, niet zozeer het werkwoord, maar wel het aanwijzend voornaamwoord samen met het voorzetsel. En het voorzetsel wordt hier uitgedrukt in één letter, of eigenlijk allebei een andere letter. Wat belangrijk is, is in deze twee versen dat de betekenis, daar hoort de nadruk op te liggen. Niet zozeer het gebruik van de leestekende systemen. Bedenk dat het voor ons gemak daar staat, maar ten tijde van het optekenen van Jona's verhaal bestond dat niet. We kunnen dus alleen uitgaan van de spelling en de betekenis die het de woorden geeft. Voor het gemak van de uitspraak houden we dan nu wel even de leestekens aan. Dus in Jona 1 vers 2 staat dat Jona tegen Nineveh moest spreken of prediken. En in Jona 3 vers 2 staat tot haar. Tegen haar staat gespeld met een ayin. En dan staat er ukra alea. Kra is, dat is het werkwoord, predek. En dan alea met een alef, ayin, sorry. Ayin, la met yud he. En in Jona 3 vers 2 staat weer ukra. Nu staat het gespeld, staat alea gespeld met een alef. Dus alea gespeld met een alef. En dan nog een opmerking of Jona in hoofdstuk 3, vers 2 meer compassie gaat tonen in zijn prediking, is even de vraag. Beide keren gaat het om Yud-Heh-Vav-Heh, die Jona opdracht geeft. Tegen impliceert vijandigheid, tot impliceert mildheid. Zeker in vergelijking met het eerste. De betekenis is hier dat de heren van Jona mildheid verwachten, compassie na zijn eigen avontuur, waaruit de Heer hem had verlost. Dus niet zozeer Jona toonde hier compassie voor de Ninevieten, en dat weten we uit hoofdstuk 4, maar de Heere en de verwachting die hij van Jona heeft, jou is compassie getoond, toon dat dan ook aan anderen. Laten we lezen in Matteüs 18, vers 21 tot 35. Matteüs 18, vers 21 tot en met 35. Toen kwam Petrus naar hem toe en zei, Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe. Jezus zei tegen hem, ik zeg u, niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had, en dat de schuld daarvan betaald moest worden. De slaaf dan knielde voor hem neer en zei, Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Dat is dus hier wel even een heel belangrijk vers. De heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. En deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan, die hem 100 penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei, betaal mij wat u schuldig bent. Zijn medeslaaf liet zich voor hem neervallen en smeekte hem, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Ze gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem, slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had u ook geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat alles wat hij hem schuldig was betaald zou zijn. Zo zal ook mijn hemelse Vader met u doen, als u niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Nou, we zien hier niet helemaal natuurlijk Jona in terug, maar wel voor een groot gedeelte. Van Jona werd verwacht dezelfde compassie, of in ieder geval compassie te tonen aan de Ninevieten, zoals hem dat ook was getoond. Hem was die schuld kwijtgescholden, hij was weer teruggebracht in het leven. En Jona ging. Jona ging wel om het woord van de Heere te verkondigen in Nineveh. Hij ging wel om te vertellen wat God allemaal wel niet had bewerkstelligd om de Ninevieten deze boodschap te kunnen laten brengen. Dus in zekere zin is hier Jona beter bezig dan deze slaaf. Hij ging wel en hij ging wel tot de Ninevieten spreken en niet tegen, want dat is wat van hem werd verwacht. Weten wij of Jona in zijn hart ook die compassie heeft getoond? Voor de Ninevieten dan? Dat kunnen we niet met zekerheid zeggen. Ja, nou, dat was Matthäus dus. Dit stuk gaat dus ook over die vergevingsgezindheid. Hè? Jona, niet alleen dezelfde compassie, maar ook de vergevingsgezindheid aan de Ninevieten. Vandaar de spelling in Jona 1 vers 2 en Jona 3 vers 2. Wat betreft het klinkersysteem dat in het Hebreeuws gebruikt wordt. Het is een met moeilijk woord diakritisch systeem. Dat wil zeggen een systeem dat gebruik maakt van tekens ter verduidelijking van de uitspraak. Dat wordt in meerdere talen gebruikt, maar voor het Hebreeuws heet het Nikud. Het huidige systeem stamt uit de tweede helft van de eerste eeuw na Christus. En in de vroege middeleeuwen zijn er nog soortgelijke systemen ontwikkeld. Alleen Nikud is overeind gebleven en is pas sinds 1996 officieel onderdeel van tekstontwikkeling erkend. Dat is best erg laat. Het wordt nu alleen nog gebruikt in specialistische teksten zoals woordenboeken, teksten voor kinderen en in schoolboeken. Teksten voor kinderen heb je het over kinderboekjes. Tegenwoordig wordt het met de klinkeruitspraak door de jeugd niet zo nauw genomen, waardoor het Nikud-systeem in het algemeen steeds minder gebruikt wordt. En aangezien wij niet precies weten van wanneer de tekst van Jona, het boek Jona stamt, kunnen we dus alleen zeker zijn van de spelling en daardoor de woorden interpreteren. Dan hebben we hier nog een vraag. Waarom moesten zelfs de dieren het vasten ondergaan? Zij konden zich toch niet bekeren? Dat klopt. Dieren hebben geen besef van goed en kwaad en kunnen dus ook niet verantwoordelijk worden gehouden daarvoor. Dat is onder andere wat de mens onderscheidt van de dieren. Maar wat de mens ten eerste onderscheidt van de dieren is schuldbesef en schaamte. Daarom kleden wij ons en dieren niet. Het is om ons te behoeden voor seksuele immoraliteit. De Ninevieten stonden bekend om hun gamas, roofzucht en gewelddadigheid, maar ook om hun seksuele immoraliteit, net ook tegen de dieren. De Ninevieten stonden bekend om hun gamas, roofzucht en gewelddadigheid, echt extreem gewelddadigheid, maar ook om hun seksuele immoraliteit. Ook jegens de dieren. Dit is een directe overtreding van de universele zeven wetten van Noach. En die zijn geen valse goden aanbidden, mag God niet vervloeken, je mag geen moord plegen, geen overspel en seksuele immoraliteit plegen, geen diefstal plegen, een verbod op het eten van vlees dat van een levend dier is gescheurd en de verplichting tot het instellen van een rechtspraak. Om de dieren ook te onderwerpen aan een vasten, om Gods intentie de stad te verwoesten, te keren, was een besluit van de koning. De mens leed daar uiteindelijk ook onder het vasten van de dieren, wat de overtuiging van hun onrecht alleen maar zou versterken. Geef dieren een aantal dagen geen eten en drinken en ze gaan echt vanzelf wel van zich laten horen. Dit zou de smeekbeden van de Ninevieten toch wel versterken en voor God stroom moeten laten komen. Dat zal de redenering zijn geweest. We gaan er even tussenuit. We gaan even wat luisteren naar muziek. What shall I render in het Hebreeuws? Ma'ashiv, het lied zegt, wat zal ik u geven om al zijn gunsten bewijzen jegens mij? Ik zal de beker van redding opnemen en de naam van de Heere aanroepen. Want u heeft mijn ziel verlost van de dood, mijn ogen van tranen en mijn voet van wankelen. Dus zal ik voor het aangezicht van de Heere in het land der levenden wandelen. Na de korte onderbreking gaan we verder met een vraag van Henk.
Ma'ashiv la'adonai kol tagulohi alai kos yeshuot esau v'shem adonai epa Mashiv l'Adonai kol tagmulo hi'alai kos yeshuot esau v'shem Adonai ekra ki chilatzta nafshi mimavet et einim min dima et ragli midechi et alech לפני אדוני בארצות החיים כי חילצת נפשי ממוות את עיני מן דימה את הלך לפני אדוני בארצות החיים צרות בית אדוני בתוככי ירושלים כוס ישועות ועזרה ובשם אדוני אקרא חצרות בית אדוני בתוככי ירושלים עם כוס ישועות ועזרה ובשם אדוני
beloofd. We gaan na de pauze verder met de opmerking, dan wel vraag van Henk. Hallo Debbie, allereerst dank voor het delen van uw studie over Jona. Ik heb één kleine aanvulling, opmerking. U zei het offerlam bleef 3 à 4 dagen in het huis. Nu bleef Jezus na de zondeval 4000 jaar in het vaderhuis. 1000 jaar is als 1 dag. Dus kwam Jezus niet na 3 of 4 dagen, maar expliciet na 4 dagen of 4000 jaar. Het was niet voor niets vastgelegd dat dit zo moest zijn. Dankjewel voor je vraag, Henk. Je stipt hier een interessant punt aan, en dat is het concept van de millenniumdagen. Voor de duidelijkheid zal ik dat eerst even uitleggen voor wie dit begrip onbekend is, en daarna zal ik ingaan op deze opmerking, dan wel vraag. In het Oud-Hebreeuws en ook in het Aramees komen tijdsbepalingen tegen. En bijvoorbeeld dan in Daniël 7 vers 25 en Daniël 12 vers 7. Daar staat als tijdsbepaling Idan, Weidanin of Vlag Idan. En dat zijn waarschijnlijk leenwoorden uit het Assyrisch naar het Aramees. Er staat een tijd, tijden en een halve tijd, die niets lijken op onze wijze van tijdsaanduiding. Wat betekent een tijd, tijden en halve tijd? De meesten van ons hebben geleerd dat dit betekent een jaar, 2 jaar en een half jaar, dus met elkaar 3,5 jaar. Maar het gaat eigenlijk verder dan dat. Weet je nog dat je op school wel eens een som moest uitrekenen waarin gesteld werd dat het om eenheden ging? Of dat je gebaseerd op eenheden een recept hebt gemaakt? Nou is het rekenen niet mijn sterkste punt en het heeft het volgen van een recept mij hier wijzer in gemaakt. Want dat hele concept eenheid vond ik knap lastig. Dus voor degenen die dat ook lastig vinden, het komt erop neer dat eenheid een ander woord voor zelfde hoeveelheid betekent. Dus een tijd, tijden en een halve tijd, betekenen dus niet per se dat het om jaren gaat, maar om dezelfde hoeveelheid vastgestelde tijd. Als je bijvoorbeeld een tijd zegt, een tijd betekent een dag, dan is tijden. En dan moet je even naar het Hebreeuws gaan. Als je zegt zmamim, dan betekent dat 2 tijden. Een tijd, een dag, tijden, dat is dan het dubbele van de eenheid tijd. En een halve tijd is dus de helft van die ene hoeveelheid tijd. Oké, ik hoop dat dat nog een beetje duidelijk is. Dus als een tijd betekent een dag, dan zijn 2 tijden, 2 dagen, etc. Het kan dus bijvoorbeeld dag zijn, maar het kan ook een week, een jaar of zelfs 1000 jaar zijn. Nou, om het nog wat ingewikkelder te maken, kan een week een jaar betekenen en een dag kan een millennium betekenen. Een week heet dan een jaarweek en een dag heet dan een millenniumdag. We lezen bijvoorbeeld in Psalm 90 vers 4, Psalm 90 vers 4 en 2 Petrus 3 vers 18, 2 Petrus 3 vers 18, dat voor God een dag is als 1000 jaar en 1000 jaar is als een dag. Hier komt dus het begrip millenniumdag uit voort. In Psalm 84 vers 11 wordt daar ook al naar gehint. Daar staat, want 1 dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Dat was Psalm 84 vers 11. Laten we nu kijken naar de scheppingsdagen. Er staat, in 6 dagen schiep God de hemel en de aarde, etc. Nu kunnen we onszelf de vraag stellen, was een dag zo lang als wij ons dat voorstellen, 24 uur? Of had een dag een ander vastgestelde tijdsduur? Die gooi ik er gewoon even in, mag je opkouwen. We gaan naar Genesis 2 vers 15. Genesis 2 vers 15. En leer dit er in ieder geval uit, terwijl je dat aan het opzoeken bent. Ieder antwoord op een Bijbelse vraag moet terug te vinden zijn of te staven zijn aan Genesis. Er staat, de Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Eden om die te onderhouden. Wacht even, om die te bewerken en te onderhouden. Heb ik dit nou goed? Ja, nee. Vers 17 moet het zijn. Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op die dag, op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Ik heb altijd wel gedacht dat het staat in die dag. Maar het maakt aan zich niet zo heel erg veel uit, wat nou de Nederlandse voorzetsel hier is. God zei tegen Adam dat hij, als hij van de boom van de kennis van goed en kwaad zou eten, hij voor zeker in die dag zou sterven. Toch zien we Adam en Eva nog doorgaan met leven na de zondeval, buiten de hof weliswaar. Houdt God zich dan niet aan zijn woord? Is hij het vergeten? Nergens staat dat hij zich weerhield van het uitvoeren van die consequentie. Er staat niet nergens van God had berouw over wat hij Adam had. Enzovoort staat er allemaal niet. Hij noemt het zelfs niet eens meer. Wat zien we wel als we naar Adams leeftijd kijken waarop hij stierf? Adam werd 930 jaar oud. Dat vind je in Genesis 5 vers 5. Genesis 5 vers 5. Hier zien we het interessante gegeven dat een dag van God is als 1000 jaar en vice versa. Adam stierf binnen de 1000 jaar, oftewel binnen de millenniumdag. Dus binnen die dag. Als we op dezelfde wijze terugkijken naar de tijd die ligt na de zondvloed, en we rekenen iedere 1000 jaar als een dag, dan kijken we ook met een ander oog naar de beloofde komst van de leidende Messias en later van de beloofde 1000-jarig vrederijk. Nogmaals, in 6 dagen schiep God de hemel en de aarde en op de 7e dag rustte hij uit. Shabbat shalom. Iedere dag begint en eindigt met het vallen van de avond. Projecteren we die scheppingsdagen op de afgelopen 1000 jaren en houden we de Joodse jaartelling aan, even tussen haakjes, maar wel belangrijk, dan leven we nu in de 6e dag. Namelijk, we zijn net 5780 binnengegaan als jaartal. Binnenkort breekt dus de 7e dag aan. En dat moet het 1000-jarig vrederijk zijn. Shabbat shalom. Nu naar de opmerking van Henk. Kwam Jezus niet expliciet na de 4e dag? Dus na 4000 jaar. Nou, dat zou betekenen dat hij ergens vanaf het jaar 4000, Joodse jaartelling, op aarde was. Dat wordt lastig, want we leven nu in het jaar 5780. Dat zou dus betekenen dat het 1780 jaar geleden was dat hij hier was. Dat Jezus hier was. En dat klopt niet, zelfs met onze jaartelling. Kijken we naar wanneer de reguliere Pesach op een donderdag was, rond het jaar 0 na Christus. Dan komen we uit op het jaar 3 na Christus en dan zou dat vallen op 3 april. In de Joodse jaartelling is dat 3763, het jaartal. Maar zouden we het 30 jaar iets langer later laten vallen, dus in het jaar 30, dan valt ook Pesach in het jaar 30 op een donderdag, dus de reguliere Pesach, wat het dan 3790 maakt in de Joodse jaartelling. Met andere woorden, Jezus kwam in de 4e millenniumdag, op de 4e dag. Nou, hier zijn wij mee aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik hoop dat jullie hier wat van hebben opgestoken. Volgende week komt Jona deel 4 en ook meteen het laatste deel aan bod. Daarin verschuift de focus weer naar Jona en nu met een bijzondere interactie tussen hem en de Heere. Ik hoop daarna ook weer van jullie te horen. Laat het gerust allemaal achter, hè? En zodat we er samen over kunnen gaan nadenken. Ik wens jullie een hele fijne week toe. Mijn naam is Debbie van Galen. Je hebt geluisterd naar het Bijbelstudieprogramma Onder de Vijgenboom hier op Radio Israël. God zegen en vrede voor jou en Liedgoed.
Je luistert naar radioisrael.nl.